Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp. Blijf
scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 337 van de invasie. En luisteraar Thijs Steegman die zegt: op de podcast herhalen jullie vaak dat na het zenden van tanks het Westen weinig mogelijkheden overhoudt om verder te klimmen op de escalatieladder. Echter, hoe zit dat eigenlijk voor Rusland? Welke verdere stappen kunnen zij nog zetten tussen de huidige situatie en nucleaire escalatie?
Ja, feitelijk hetzelfde als de NAVO, namelijk meer van hetzelfde. Dus we kunnen meer tanks sturen, meer panzerwagens, meer houwitsers. Dat is allemaal mogelijk, totdat je zelf niks meer over hebt, wijze van spreken. Voor de Russen geldt hetzelfde, alleen die zijn bezig met een oorlog voeren. Dus die hoeven zich minder druk te maken over hun eigen kwetsbaarheid. Want dit is namelijk wat ze aan het doen zijn. Dus daar zit wel een bepaalde asymmetrie in. Maar de grote vraag is natuurlijk, wat kunnen die Russen dan doen in onze richting? Wat houden ze daar nog van over, voorover? En dat is natuurlijk iets waar we inderdaad vaker over hebben gesproken. Nou, ik zie niet direct dat die Russen met de tankkolonnes opstomen naar de Baltische Staten. Of dwars de Oekraïne gaan naar Moldavië. Of raketaanvallen gaan uitvoeren op de NAVO. Het kan in principe. Niet zozeer met grondtroepen, maar door de lucht moet het een en ander mogelijk zijn. Neem bijvoorbeeld die admiraal Gorshkov. Dat is een schip met hypersonische raketten, 900 kilometer bereik. Ja, daar zou je inderdaad, als die dicht onder de kust ligt, een NAVO-gebied mee kunnen bestrijken.
Die ligt op de Atlantische Oceaan, geloof ik.
Ja, die zit op de Atlantische Oceaan. Die is daar niet voor niks aan het oefenen. En tegen zo'n Zircon-raket, zo'n hypersonische raket, is eigenlijk ook niet goed verdediging mogelijk. Dus dat is een mogelijkheid die je zou kunnen doen. Wat je ook zou kunnen doen is wat we eigenlijk al jaren aan het bestuderen zijn, namelijk hybride oorlogvoering. Hybride oorlogvoering betekent feitelijk dat je iets doet wat gedeeltelijk onder de radar gebeurt. De cyberaanval is een mooi voorbeeld, maar je zou bijvoorbeeld ook, laatst in Spanje gebeurd, zou je gewoon aanslagen kunnen plegen. Dat wordt nu gelinkt wat er in Spanje is gebeurd met de bombrieven aan Rusland. Dat zou je ook elders in het NAVO-gebied kunnen doen. Je zou cyberaanvallen kunnen uitvoeren op een veel groter niveau. Je kan de zaak verder ontregelen. Bijvoorbeeld Duitsland leent zich daar goed voor. Je kan het politiek dus ontregelen als een reactie op de zending van tanks naar Oekraïne. En nogal wat Duitsers, zeg maar de helft van de bevolking, is daar gewoon niet voor. Dus die zou ontvankelijk moeten kunnen zijn voor Russische propaganda. Nou, de hoeveelheid voorbeelden is echt oneindig.
Ja. En ze zullen iets kiezen. Kijk, met die hypersonische raketten het Westen aanvallen lijkt me erg onverstandig. Want dan heb je te maken met de reactie van een superieur Westerse krijgsmacht. Hè? Ja. Maar kijk, wat Rusland natuurlijk heel erg van houdt, is denk bijvoorbeeld Nord Stream 2, wat toen gebeurd is. Het is nog steeds niet duidelijk wie het gedaan heeft. Hè? Dus zo'n cyberaanval, en daar zijn de Russen op zichzelf genomen helemaal niet slecht in, hoor. En daar zijn natuurlijk mogelijkheden. Hè? Bijvoorbeeld, ik denk altijd maar aan als bankennetwerk en zo. Stel je toch voor, joh, dat je dat lam weet te leggen. Dan heb je enorm veel succes. Ja. En je kan het misschien ook wel zo doen dat mensen toch niet erachter komen wie er nou precies achter zit.
Ja, ja? Dat zou kunnen. Ja, je kunt ook, als het gaat over datatransport, zou je ook kabels kunnen doorknippen. Bijvoorbeeld de kabels, de datakabels tussen Amerika en Europa, dat zou in principe kunnen. Je moet er wel veel doorknippen om echt veel te kunnen bereiken, hoor. Er zit nog wel een behoorlijke weerbaarheid in die datakabels. Maar je kunt ook uiteindelijk proberen om bijvoorbeeld kabels door te knippen die van belang zijn voor, laten we zeggen, de windmolens die op de Noordzee staan en de elektriciteitsvoorziening in een land als Nederland. Ik bedoel, je kunt echt alles bedenken op dit ogenblik. En het is wel lastig om je daartegen te verdedigen, hoor.
En misschien kan je zelfs wel zeggen, Rob, van... Kijk, als wij nu 88 tanks leveren, die komen in de zomer aan, hè, dan zou het misschien ook verbazingwekkend zijn als Rusland niet asymmetrisch zou reageren. Hè? Of,
ja. Nou ja, ze doen het al. Alleen je kan dat dus op een steeds grotere schaal kun je dat gaan doen. En nogmaals, ik zie het niet snel gebeuren dat je dus met militaire middelen direct een aanval gaat uitvoeren op het NAVO-verdragsgebied. Zelfs niet nu die tanks zijn geleverd. Maar dat hangt er ook van af wat de perceptie in Rusland is, hoeveel we nog over hebben. Als ze denken van, er is helemaal niks meer over. Ze hebben geen Patriots meer, ze hebben verder geen luchtdoelraketten meer. Ze hebben geen luchtdoelartillerie meer, et cetera, et cetera. Dan zou je dat dus gewoon kunnen overwegen om het wel te doen. Nee. En daarom is het zo belangrijk dat je dus altijd dat soort scenario's in het achterhoofd houdt als je gaat leveren.
Ja. Maar dus voor de hand liggender lijkt het me, als ik het zo hoor, voor Rusland om te escaleren in Oekraïne dan in het NAVO-gebied.
Dat lijkt mij wel. En dat gaan ze ook doen door het zenden van die T-14 tanks, om maar eens wat te noemen. Dat zijn de meest geavanceerde tanks, voor zover ik weet nu, van Rusland. Maar ze doen het niet zo goed.
Nee. Dus, dus nog een mobilisatieronde ligt in de reden?
Ja. Ik denk dus wat zij zullen doen als het gaat om escalatie. Zij zullen gewoon kwaliteit compenseren door kwantiteit.
Ze gaan met kwantiteit proberen ze kwaliteit van te maken, zeggen ze dan. Dat is strategisch.
Nou ja, kwantiteit is kwaliteit op zich. Dat wordt vaak vergeten, maar Oekraïne is kwalitatief beter op alle fronten. Maar op één punt zijn ze niet beter en dat is in het genereren van voldoende mankracht.
Exact. Ja.
Dus ja, dan krijg je dat soort dingen. En dus ik denk, ja, die discussie die zal gewoon door blijven lopen.
Zonder enige twijfel.
Ja.
En ook de escalatie, jongens. Had je nou gedacht half jaar geleden dat er tanks zouden komen? Ze zijn er gekomen. Misschien komt het nog wel zover dat we straks ook over airpower gaan praten.
Nou ja, je hebt nog maar twee dingen waar je nu over kunt praten vanuit de NAVO-perspectief. Dat is, laten we zeggen, jachtvliegtuigen, F-16 bijvoorbeeld. En als het helemaal misgaat, ja, dan denk ik dat Zelensky gaat vragen om grondtroepen. Dat kan bijna niet anders. Onderwegseenheden van de NAVO. Veel meer smaak heb je niet.
Ja.
En wat daarmee kan je dus, dat probleem wat we net geconstateerd hebben, dat probleem van het gebrek aan mankracht, kun je proberen te compenseren. En dan heb je dus gewoon zelf ook meer mankracht nodig. En dan kom je automatisch bij de vraag uit van, nou, hoe kun je dat leveren?
Maar dat gaat dan weer nooit gebeuren, toch?
Ik zou nooit zeggen. Op dit gebied. Want als dit helemaal misgaat, de NAVO heeft zich nu zo gecommitteerd. Althans de NAVO-landen, want formeel is het de NAVO niet. De NAVO-landen hebben zich nu zo gecommitteerd aan een overwinning van Oekraïne, dat als die Oekraïners niet winnen, dan krijg je automatisch deze discussies. En ik zou echt niet een fles wijn erop durven te zetten dat dat dan niet gaat gebeuren.
Ik ook, want als Kiev valt, jongens, Dat is echt een dilemma. Hè? Dat kan ook niet. En als Kiev dreigt te vallen, dan wordt de druk enorm om nog meer te doen.
Ja, je ziet nu dat er besluiten worden genomen, zoals door de Amerikanen, die de Abrams tanks leveren, wat eigenlijk gewoon niet goed doenbaar is, in verband met de logistieke problemen die er zijn. Daar hebben we het gisteren over gehad. Als je dus dat soort drempels iedere keer overgaat, ja, dan... Ja, dan wordt alles mogelijk op een gegeven moment. Ja,
het begon met gevechtshelmen, hè?
Gevechtshelmen en met kogelwerende vesten. Ja. Vervolgens ging het in de richting van de antitankwapens en de antivliegtuigwapens. Vervolgens ging het in de richting van de artillerie. Nu zitten we in de panzerfase, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus zware panzervoertuigen, Strikers, Bradleys uit de Verenigde Staten en tanks. Ja, en hierna komt lucht. En daarna komen manschappen.
Ik zag een tweetje volgens mij van Frans Osiga, die we vrijdag ook spreken. Ah. Die wees erop, jij had het gisteren op over die verbonden wapens. Hè? Die westerse manier van vechten, met dus dat je land, lucht en alles met elkaar integreert. Ja. En die wees er ook op van je hebt dus nu het panzer en de tanks en de artillerie. Maar wat daar dan voor die verbonden wapens aanpak nog aan mist, daar moet je eigenlijk F-16's voor hebben. Want het begint allemaal met luchtoverwicht.
Ja, dat klopt.
Dus het zou heel makkelijk nog kunnen dat
zeker.
Dat die
is een logische discussie. Ja. Ik hoorde ook de Nederlandse regering roepen van, nou ja, we sluiten het niet uit, maar het is niet aan de orde.
Nou ja, alles wat we tot nu toe niet hebben uitgesloten, maar niet aan de orde is, hebben we inmiddels wel gedaan.
Zo is het. Ja. Veel meer kun je niet meer doen.
Nee. Ja. Geen podcast voor het hele gezin. Ja?
Mm. Om er maar eens een cliché tegenaan te gooien. Ja.
Dat is een goed cliché. Ja.
Ja. Oké, tot morgen.
Dat was hem. Tot morgen.
BNR Headlines. De hele dag. Binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag. Economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag. Technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.